Graag wil ik 3 Bijbelgedeelten met jullie lezen. En we beginnen in Ezechiël hoofdstuk 11. Ezechiël hoofdstuk 11. En daar beginnen we te lezen in vers 16. Dus Ezechiël hoofdstuk 11. Dan kijken we naar vers 16. Ezechiël 11, vanaf vers 16 deze woorden. Zeg daarom, zo zegt de Heere Heere, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken, en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin ze gekomen zijn. Zeg daarom, zo zegt de Heere Heere, ik zal u verzamelen uit de volken en ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent. En ik zal u het land van Israël geven. Ze zullen daarheen komen en daaruit als een afschuwelijke afgoden en als een gruweldaden wegdoen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Zodat ze in mijn verordeningen gaan, mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen ze mij een volk zijn en zal ik hun een God zijn. Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere, Heere. Daarna hieven de cherubs hun vleugels op en de wielen verhieven zich tegelijk met hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was van boven over hen. Toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Tot zover, we lezen nu uit de 2 Korinthebrief hoofdstuk 3. 2 Korinthen hoofdstuk 3. Beginnen we te lezen bij vers 1. Dus 2 Korinthen hoofdstuk 3. En daar lezen we vanaf vers 1. Tweede Korinthe 3 vanaf vers 1. Beginnen we onszelf hier aan te bevelen? Of hebben wij zoals sommigen aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Tot zover die schriftlezing. En dan tenslotte uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 8. Dus Hebreeën, hoofdstuk 8, waar wij beginnen te lezen bij vers 6, dus Hebreeën 8, vanaf vers 6. Hebreeën 8, vanaf vers 6. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijkere bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere belofte is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor het tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt hij tegen hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want ze bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij allen zullen mij kennen van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als ze spreekt van een nieuw verbond, heeft zij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Tot zover de Bijbellezing. Het thema is, Giel, een nieuw hart. Ik vond het opmerkelijk dat jij net vertelde, er viel mij iets op. We hebben geen correspondentie erover gehad, dat je zei, het thema in de liederen wat ging vooral over je hart. Nou, ik zat daar en ik dacht, wauw, Heer, dank u wel. Goed, we gaan naar Ezechiël hoofdstuk 11. En daar zien wij een geweldig iets wat God beschrijft, wat hij doet, wat hij gaat doen en wat hij ook letterlijk bezig is om te doen. Gemeente van onze Heer Jezus, stel dat je nou in de tijd zou kunnen reizen. En dat je nou, pak een beet, 1000 jaar zou kunnen teruggaan. Hoe zag Andel er toen uit? Hebben mensen enig idee? Bestond dat ook of zo? Wat zei je? Een paar boerderijen. Oké, ja, dat was het zo'n beetje. Wat als we nou eens 4000 jaar terug zouden gaan? Hoe zou Andel er toen uitgezien hebben? Moeras waarschijnlijk, hè? Nou, als je je nou realiseert dat er ongeveer een 4000 jaar geleden, 3800 jaar geleden, dat er ergens op een eenzame plek aan de rivier die de Jabok heet, nog altijd de Jabok heet trouwens, een man helemaal alleen was, althans dat dacht hij, een man die op een crisismoment in zijn leven was gekomen, omdat hij wist dat hij zijn broertje zou gaan ontmoeten, waar hij nou niet helemaal fijn mee was omgegaan. En hij vreesde dat het wel eens bijltjesdag kon gaan worden. Dat kortom die broer korte met hem zou maken. Daarvoor had deze man, we hebben het over Jacob, de aartsvader, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daarvoor had die man wel een aantal dingen bedacht. En één daarvan was, weet je, relatiegeschenken, dat werkt altijd. Dus had hij delen van zijn veestapel, en die was aanzienlijk, had hij al voor zich uitgestuurd. Want hè, dan zou hij zijn broer zeggen, hé, wat leuk. En dan zei, ja, dat is allemaal voor jou. En dan heeft hij ook nog zijn vrouwen en zijn kinderen. En die heeft hij ook alvast maar weggestuurd. Hij blijft alleen achter. We hebben het nog niet met kunstverlichting, mogelijk wel met sterren en misschien een volle maan. Ik weet het niet precies. Maar hoe dan ook, dan ineens is daar een man. En die man die gaat met hem vechten. Die gaat met hem worstelen. En wat blijkt nou? Dat die man, dat is niemand minder dan God zelf. En dat die worstelpartij, en voor de kenners onder ons, mannen, vrouwen, jongens, meiden, weten dat worstelen, grondgevechten, et cetera, dat heel erg zwaar werken is. Het duurt de hele nacht en geen van tweeën wint. En aan het einde, dan zegt degene waar die hem worstelt, die zegt, laat me gaan. En Jacob houdt vast, nadat hij notabene op zijn heup is geraakt, waardoor hij zijn rest van zijn leven mank zal lopen. En dan zegt Jacob het volgende, hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Dat vind ik zoiets. Ik laat je niet los, tenzij dat je mij zegent. Hij weet iets van zegen. En dat zal trouwens ook voor zijn leven en degene die voor hem en na hem komen van een hele grote betekenis blijven. Zegen. Wat is God zegen eigenlijk? Dan vraagt hij naar die naam en dan de ander zegt, waarom vraag je naar mijn naam? En dan zegt hij dit, jij zult niet meer langer Jacob heten, maar je zult heten, we kennen allemaal de naam, Israël. En dus uit dat gevecht, zou je zeggen, uit die worstelpartij, komt een naam tevoorschijn, je naam is Israël. En dan hebben we het over ongeveer 3800 jaar geleden. Waarom ik dat vertel? Omdat het hier in deze gedeelte, althans in Ezechiël en trouwens ook in de Hebreeënbrief, met name gaat over Israël en wat daarmee gaat gebeuren. En we weten allemaal dat het op dit moment enorm bediscussieerd is. Dat weet ik. En mede daarom ben ik zo blij datgene wat ik van de week nog even las op de site van de gemeente, waarin jullie Israëlvisie staat. En oprecht, ik was er echt van onder de indruk. Oké, ik werk bij Christenen voor Israël, dus ik ben er wel vaker mee bezig. Maar werkelijk ben ik onder de indruk en ik begreep net de consistorie dat het ook eigenlijk een gezamenlijk iets van jullie als gemeente geweest is. Complimenten daarvoor. En die moed is mooi, dat vind ik prachtig. Ik zal eerlijk zijn, ik kwam binnen en ik zei tegen de man, de helden van Brabant, weet je wel. Ja, dat is ook zo natuurlijk als je die mannen hier zo ziet. Hè? Ik zei, nou, ik vind het moedig dat jullie dit gedaan hebben. En Israël, mijn vrouw en ik, wij waren in de maanden augustus en september waren wij in Spanje. Ik was daar aan de Costa Blanca, we waren daar, de Costa Pensionada, jawel. Maar ik was daar interim voorganger in een Nederlandstalige gemeente, in Puerto Viejo. Precies op die tijd dat wij er waren, was er de Vuelta. De Vuelta, dat is, hè, als je dus de Tour de France hebt, Frankrijk, de Giro d'Italia. In Italië is het de Vuelta in Spanje, een hele grote wielerwedstrijd. Die Vuelta, die werd ontsierd door iets wat bijna onvoorstelbaar was. En het was dit, dat er letterlijk duizenden demonstranten waren met een bepaald type vlaggen, maar niet die van Israël. En die echt probeerden om die hele Vuelta tot stilstand te brengen. Etappes moesten worden veranderd. Uiteindelijk won Jonas Vingegaard, die won die Vuelta. Een enorme inspanning, geweldige prestatie. En de finish moest ergens anders plaatsvinden met een geïmproviseerd podium, want de gevaren waren te groot. Wat was er nou aan de hand? Waarom die protesten? Omdat binnen die Vuelta, er was één bepaalde ploeg van de vele profploegen en zo. En het was deze, Israël Premier Tag. En daar ging het over. En het was ongelooflijk. Men probeerde met vlaggen en zo het peloton tot stilstand te brengen. Het was zelfs zo op een gegeven ogenblik dat, en ik vind wielrennen op zich wel leuk. Ik heb de Tour de France een paar keer meegemaakt als toeschouwer. En als je dan ziet hoe hard dat gaat. Goeie grutte, dit is ongelooflijk. 60 tot 70 kilometer per uur. En daar liepen mensen in Spanje gewoon tussendoor zo. Letterlijk levensgevaarlijk, ook voor die coureurs. En het ging om die ene ploeg. Israël Premier Tag. Wat is Premier Tag? Dat is een Canadees bedrijf. Gestart worden door een Joods-Israëlische man. En het gevolg is overigens nu dat die ploeg niet meer bestaat. Men heeft gezegd, nee, te veel gedoe, we stoppen ermee. In diezelfde Vuelta rijdt nog een andere ploeg rond, naast vele anderen. En het is deze waar de kenners weten dat Tadej Pogacar lid van is. Op dit moment de beste coureur, by far. Tour de France gewonnen, Europees kampioen, wereldkampioen. Weet je van welke ploeg hij deel uitmaakt, weet iemand dat? Ja, de United Arab Emirates. Wat betekent dat? United, Verenigd Arab Arabisch Emirates, Emiraten. De Verenigde Arabische Emiraten. Geen woord van protest tegen de UAE-ploeg van Tadej Pogacar. Terwijl we nu weten wat er in Soedan gebeurt. En weet je, en ik zei bijna politiek commentator, ik sluit zo mijn politiek commentaar af. Maar weet je welk land een van de driving forces, een van de krachten is achter die afschuwelijke genocide die daar plaatsvindt? De Verenigde Arabische Emiraten. Honderdduizenden doden. Geen woord van protest. En dat viel mij dus op. En ik weet nog goed dat ik toen die zondag erop sprak, ik dus de gemeente daar in Torrevieja, en toen had ik het over wat ik nou net noemde uit Genesis, die worsteling van David met God. Dan zeg ik, weet je waar die naam Israël vandaan komt? Die is 3800 jaar oud ongeveer. En anno 2025 staat de wereld op zijn kop vanwege deze naam en dit volk. En dan is de grote vraag, maar waarom eigenlijk? Waarom doet dit ons kennelijk zoveel? Waarom? Ik weet niet hoe het in jouw familie is. Mijn godzijdank gaat het goed. Maar er kan heel wat over gebeuren. Ik heb gisteren een vrouw die vertelde van, de familie, de verjaardagsfeestje was wat minder leuk eigenlijk. Wat daarmee te maken? Hoe kijk je tegen Israël aan? Hoe komt dat? Oké, lange inleiding. We gaan nu naar die tekst in Ezechiël 11. De reden heeft te maken met een nieuw hart. We kijken. God zegt, ik heb het gelezen, Ezechiël 11 vanaf vers 16. God zegt, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken, hoewel ik hen in landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, heel aparte zin is dat, in de landen waarin ze gekomen zijn. God zegt, ik stuur ze weg, ik verstrooi ze over de hele aarde, en dan zal ik toch voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook. En dan staat er het volgende. Zeg daarom, de opdracht van de profeet Ezechiël. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal u verzamelen uit de volken. En ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent. En dan komt het beroemde zinnetje. En ik, wie spreekt hier? God. Ik zal u het land van Israël geven. En daar verlaten we heel even alle politiek of hoe je daar ook in kunt staan. Hier lezen wij, en dat is mijn taak deze morgen en onze taak als gemeente. Wat zegt de Bijbel? Zegt, ik zal u het land van Israël geven. Nou, en als mensen, ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Hè? Weinig mee te maken, ik vind het geweldig leuk. Nou, ook, ja, prima. Maar dit is wat God zegt, dat doet Hij. En dat maakt datgene wat we erover zeggen, geeft daar een bepaalde dimensie aan. Dat geeft iets waarvan je zegt, oh wacht even. Dan heb je het even over iets anders. En dan staat er, ze zullen daarheen komen en dat als een afschuwelijke afgoden, als een gruweldaden wegdoen. Wat wij hier lezen, wat Ezechiël beschreef, dat is wat wij weten dat de realiteit is sinds 14 mei 1948. Velen van ons zijn in die eeuw geboren, ik in elk geval. Die eeuw heeft een paar dingen laten zien. De grootste genocide op het Joodse volk die de wereld had gezien. 6 miljoen doden in ons christelijke Europa. 6 miljoen, waaronder 1,5 miljoen kinderen. Maar 3 jaar nadien, 1948, de stichting van de moderne staat Israël. Waarbij deze profetie, onder andere, die trouwens ook in het stuk van jullie op internet genoemd wordt, deze profetie werkelijkheid wordt. En die profetie kent 3 fases. Punt 1, ze zullen terugkomen. Door Gods hand. Tweede fase is, ze zullen daarheen komen en als een afschuwelijke afgoden, als een gruweldaden wegdoen. Dat is nog niet het geval. Er is een nieuw ontwaken. Dat zie ik. De gezegende omstandigheden. Ik ben afgelopen dinsdag teruggekomen van een 5-daagse conferentie in Jeruzalem. Dus ik kom er eigenlijk ook net vandaan. Maar ik zie iets gebeuren. Waarbij er ook 7 oktober ook een bepaald ontwaken heeft gegeven. Ik kom er zo nog op terug. Maar je kunt nog niet zeggen dat alle afgoden daar weg zijn uit Israël. En dan staat er de 3e fase. Ik zal hun 1 hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Interessant wat dat Hebreeuws hier doet. Ik zal hun, hun daar. En dan staat er en een nieuwe geest in uw binnenste geven. God spreekt hen algemeen aan en ook heel persoonlijk. Dat is wat ik ga doen. En ik zal, stel je voor, het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Nogmaals, zo bijzonder. Wat wij onafhankelijk van elkaar, maar kennelijk door de Heilige Geest, hebben meemaken met elkaar, dat Gods Geest duidelijk maakt over je harten gaat het over. Ik vond het zo mooi, ik heb het even opgeschreven. Laat alles wat ik denk en alles wat ik zeg een spiegel zijn van wie u bent. Eerste lied dat wij hier zongen, regeer in mij. Dat heeft te maken met een hartverandering. Ik vind het zo mooi dat als ik jullie hier zo zie als gemeente van de Heer Jezus, dan weet ik, ik hoop dat het voor iedereen mag gelden, dat je een nieuw hart hebt gekregen. En dan heb ik het nog niet over een harttransplantatie, wat tegenwoordig kan, maar werkelijk dat Gods geest jou nieuw gemaakt heeft. Want de Bijbel zegt dat wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Dat kan alleen God doen. En hij zegt hier, ik ga iets doen. Er komt een reiniging in het land. En ik ga iets doen. Ik ga dat hart van hen veranderen. En wat is daar het gevolg van? Zodat ze in mijn verordeningen gaan, mijn bepalingen in acht nemen en die houden. En dan staat er, en dan zullen ze mij een volk zijn. En zal ik hun een God zijn. En ik hoopte dat dit gebeurde, want de Bijbel beschrijft dat als een bepaald punt, hè, in Zacharia. dat God zal de geest van genade en gebeden uitstorten op de inwoners van Jeruzalem, staat er. Ze zullen mij aanschouwen als God die zij doorstoken hebben. En ik mag alweer dit gebaar, het doorstoken hebben. Dat gaat gebeuren. En ik hoop weer dat het zal gebeuren op 1 november jongstleden. Wat was ik in Jeruzalem? Ja. Het is nog niet gebeurd. Maar ik leef daar heel concreet mee. Dat Heer, ja, er, die eerste fase, dat mogen wij dus zien. Profetieën van 2,5, 3000 jaar oud. God brengt ze volk terug. En nu nog dat geestelijke ontwaken. Wat belangrijk om juist nu achter Israël te staan. Ja, maar ze zijn nog niet in meerderheid tot bekering gekomen. Nee, dat weet ik. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker gegeven. Mijn vrouw en ik zijn gezegend met 3 geweldige zonen die alle 3 in hun tienerjaren geloven hadden losgelaten. Ook echt. Mijn oudste zoon die zegt nog wel eens, pa, als ik toen was doodgaan, had ik nou in de hel gezeten. Zijn woorden. Ze zijn door Gods genade alle 3 teruggekomen. Eerst de oudste en toen de tweede en toen de derde. Er is hoop, lieve mensen. Bij God zijn is niets onmogelijk. Maar weet je, ook toen ze niet opnieuw, zeg ik dan, tot bekering waren gekomen, waren het nog altijd wel mijn zonen. En wat is wat God gaat doen met Israël, dat is niks meer of minder dan een totale revolutie. En daar gaat het hier over. Dat vind ik zo geweldig. Er staat wel achter een waarschuwing, maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg, zal ook op hun hoofd neerkomen, spreekt de Heere Heere. Als je hier zit, misschien als gast, misschien voor het eerst, je kent Jezus nog niet. En misschien heb je een hartstikke gezond hart, dan loop je marathons, noem het allemaal maar op. Maar de Bijbel spreekt over een vernieuwing van je hart. En dat lazen we in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Waar het staat, zo opvallend, dat Paulus begint eigenlijk van, ik heb niet echt referenties nodig. Hij zegt, dat zijn jullie zelf, gemeente. Hij zegt, jullie zijn onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Dat vind ik een opvallende zin. Gekend en gelezen door alle mensen. En dan staat er, vers 3 van 2 Korinthe 3, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Denk daar eens over na. Hij spreekt hier de gemeente van Korinthe aan. En dan zeg je, ah natuurlijk, maar dat was echt een geweldige gemeente die helemaal perfect was, waar niets misliep. Lees de eerste Korinthebrief even na. Het was zelfs zo dat soms de buitenwacht zei, wat dat voor een zootje is. Een heel concrete immorele situatie. En Paulus schrijft door Gods geest die eerste Korinthebrief. En het blijkt dat ze ernaar geluisterd hebben. Want hij krijgt goed nieuws. Maar het is nog geen perfecte gemeente. Lees maar de tweede Korinthebrief door. En toch zegt hij dit. Jullie zijn een brief van Christus. Oh, lieve mensen. Ik zou willen dat aanstaande dinsdag, misschien dat morgen nog winkels dicht zijn. Ik zou willen dat aanstaande dinsdag iedereen in Nederland die nog geen Bijbel heeft, naar een boekhandel gaat of bestelt of wat dan ook en een Bijbel zou kopen. En ik zou willen dat op woensdag aanstaande, dat al die mensen voor het eerst opnieuw hun Bijbel zouden gaan lezen. En inderdaad zouden zien dat hun hart vernieuwd wordt. Wat zou dat doen in ons land? Wauw, dat zou nog eens een opwekking zijn. Dat het mogen gebeuren. Zolang het nog niet het geval is, kan het zijn dat de enige brief die onze familieleden, onze buren, kennissen, collega's, de plekken waar jij bent, dat de enige brief die ze lezen, dat jij dat bent, dat ik dat ben, dat wij dat zijn. De enige brief. Omdat je niet onzichtbaar bent. Ik vond het zo, die lieder, dat is toch geweldig, hè? Ik zei het al, laat alles wat ik denk en zeg, doe, een spiegel zijn van wie u bent. Is dat de precieze tekst? Is dat alles wat ik denk en zeg, toch? Ja, hè? Een spiegel zijn van wie u bent. Weet je, ik zeg, ja, hallo, Markeus, kom op. Dus even, dat is wel erg veel gevraagd. De Heer Jezus zegt, je zult volmaakt zijn. En door de kracht van de Heilige Geest kan dat ook. Die jou van binnenuit vernieuwt. Wat doet hij onder andere? Doordat de Geest in je hart schrijft. Ik kom er zo nog op terug. Een brief van Christus, lieve mensen. Wil je dat heel serieus nemen? Ik vond het zo schitterend. Wiens auto is dat Fiatje, als ik zag, Panda zelf? Wie met prachtige teksten erop? Van wie is dat, die auto? Serieus? Gefeliciteerd. Wat zeg je? Nee. Ik denk, ze zijn een of andere hard rocker of zo. Met, weet ik veel allemaal. Geweldig. Dat geloof ik, ja. Fantastisch. En hij, je komt altijd door elke APK heen waarschijnlijk met die auto, denk ik. Ja. Maar weet je, ik vind het zo mooi. Het staat erop, laat het bekend zijn. Weet je, laat het weten. Een spiegel zijn van wie u bent. Lieve mensen, dat heeft deze wereld zo nodig. En hier staat het. En dan zegt de Heer, door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafel van vlees van de harten. Weet je, ook deze morgen, niet alsjeblieft niet om op te scheppen, zeg maar. Voor mij is vaste prik dat eerst wat ik doe 's morgens is iets lezen uit Nieuwe en Oude Testament. Omdat ik wil dat mijn hart er voor Christus is, dat hij in mijn hart kan schrijven. En hoe vaak word ik niet gecorrigeerd, als pensionado zijnde, niet waar? Van, oké, Heer, dank u wel. Hij wil ons van binnenuit veranderen. En dan tenslotte gaan we nog naar Hebreeën toe. Wat we gelezen hebben. En mensen zeggen, maar staat dat nou ook in het Nieuwe Testament, dat Israël? We hebben het gelezen. Trouwens, Hebreeën 10 zegt het, Handelingen 1 zegt het. Namelijk dat God zegt, de dagen komen, Hebreeën 8 vanaf vers 8. Hij berispt hen, staat, heel interessant. Hij corrigeert hen. Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Wat valt ons hier op? Het huis van Israël en het huis van Juda. De 12 stammen. Lieve mensen, ik ben ze tegengekomen. Mensen die komen van, die uit Afrika komen, donkere mensen. Uit India, dus de Bnei Manasje. We zien het voor onze ogen gebeuren. God gaat herstellen in het huis van Juda. Dat is... Dat komt de naam Jood vandaan, zoals je weet, als algemene term gekomen. En dan staat er, ik ga een nieuw verbond sluiten. Ik zit even te kijken, is dat een avondmaal stel? Nee, hè? Oké. Als er avondmaal gevierd wordt en de beker is er, dan zeggen we, dit is het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat voor velen vergoten wordt. Hier wordt gesproken dat God zegt, ik ga een nieuw verbond sluiten. Dat kan ik echt niet rustig onder blijven, sorry. Maar niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vader gesloten heb. Op de dag, een prachtig beeld, toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond, spreekt God. De Bijbel is daar zo eerlijk over. En ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Maar dan komt het vers 10. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen, zegt de Heer, daar komt het, je weet het ondertussen. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En het beeld wat ik daarbij heb, is de Vader. Die met zijn armen wijd open is. Om die verloren zoon te ontvangen. En dan zal die verloren zoon herkennen wie die vader is. En dan zal hij beseffen, als ik het zo mag uitleggen, wie de Heer Jezus is. Het is een wederkerigheid. Hij sluit ze in zijn armen. En dan staat er alweer meteen dit, wat er dan gaat gebeuren. En ze zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heer. Heel wonderlijk, hè? Want eigenlijk wat dus ook op de prachtige Fiat staat, van ken de Heer, ken Jezus, de redder. En dan staat er, want zij alle zullen mij kennen. Van klein tot groot onder hen. Ik zo ontroeren. Ze zullen mij kennen. Dus ken je God, ken je de Heer Jezus? Ken je de schepper van hemel en aarde? En door het geloof in de Heer Jezus kun je hem kennen. Werkelijk kennen. Hij kent jouw diepste verdriet en jouw grootste vreugde. Hij kan troosten zoals geen moeder kan troosten. Wat er ook gebeurt, hem kennen. En dan staat er, ze zullen allemaal kennen van klein tot groot onder hen. De kinderen, ze zijn het weggaan, komen straks weer terug, maar van klein tot groot. En dan staat er, want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En ik vind een fascinerende term hier uit de Hebreeënbrief. En wat oud is verklaard en wat verouderd is op het punt om te verdwijnen. Lieve mensen, wij staan voor een ongelooflijke revolutie. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik wil nog twee dingen zeggen. Wat op mij het meeste indruk maakte van die afgelopen dagen, toen ik was in Jeruzalem met Christen voor Israël internationaal. Mensen uit de Fiji-eilanden die met z'n drieën door Gods genade voor elkaar hebben gekregen dat de ambassade verplaatst is naar Jeruzalem. Mensen uit India, een man, een voorganger met zijn vrouw. Die is geslagen, gemarteld en hij stond er te stralen. Een broeder uit Ivoorkust, mensen uit Canada. Met een passie voor de Heer Jezus en het besef, hij brengt zijn volk thuis en hij gaat zichzelf aan hen openbaren. En daarom is er de gigantische geestelijke strijd. En ik zat te lezen van de week in een boek, wat mijn ouders inmiddels alweer overleden, ooit gekocht hadden van dokter Tesser, over waarin hij vermeldt, in 1941 werd voor Joden in Nederland de toegang tot het concertgebouw geweigerd. Moet ik het verder uitleggen? Wat gebeurt er op dit moment? Hetzelfde. Lieve mensen, ik zeg wel eens, de duivel heeft een beperkt repertoire, maar tamelijk veel herhalingen. En wij zien die gigantische geestelijke strijd. Waarom? Omdat ik geloof dat we dichtbij dat moment van die wederkomst zijn. We gingen naar Kfar Azah. Dat is een kibbutz. Ik was daar nooit eerder geweest. En je zag letterlijk het hek van de grens met Gaza, daarachter een veld, dan weer een hek, en daarachter een Palestijns dorp of stad. In die kibbutz zijn meer dan 60, 70 mensen vermoord. Ik ga geen details noemen, maar ik heb foto's gezien, te gruwelijk, gewoon, ik wil het niet eens vertellen hier. De vrouw die ons rondleidde waren met een groep van ongeveer 80 mensen, we waren 4 groepen van 20, en die dame vertelde wat er allemaal gebeurd was. En hoe zij haar man was verloren. Hoe haar twee zussen hun man verloren waren. Door wat daar toen gebeurde. En ze zei van, weet je, de mensen wisten, dat was zo moeilijk voor hen. Ze wisten waar ze moesten wezen. Ze zegt, want daar, ze wees naar een onopvallend gebouw, daar was de wapenkamer. En ze hebben het gehoord van de mensen die ook bij ons werkten. En ze zei, verschillende van ons reden wekelijks naar de grens bij Gaza. En brachten mensen, ook kinderen, naar een ziekenhuis. Daar hebben we nooit iets voor gerekend. Ik had het al eens eerder gehoord. Toen we vlak voordat we weggingen, kwamen we bij en stond een oudere Joodse dame. Een dame van, ik denk, in de 70. En we raakten aan de praat. En zij vertelde aan me en iemand die er ook bij stond. Ze zei, ja, zegt, ik was een van degenen die regelmatig mensen dus ophaalde en bracht naar het ziekenhuis, wachtte en ze weer terugbracht. Toen vroeg ik aan haar, ging in het Engels, toen vroeg ik, zeg maar, is het dan niet heel moeilijk voor u dat u weet dat misschien juist van die mensen, dat die vervolgens zijn overvallen? En toen zei ze het volgende, och, zegt ze, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat mensen die bij ons kwamen dat gedaan hebben. En ik zat echt van, oké. En ik zag haar worsteling. En toen zei ze eigenlijk onder tranen, ik wil niet ophouden om te geloven dat mensen in wezen goed zijn. Ik zie dat in de Bijbel anders, maar ik zag haar worsteling. Al zegt ze van, ik denk dat er maar 5000 man zijn onder die 2 miljoen Gazanen. Lieve mensen, Ik zou het haar zo gunnen, maar ik vrees dat de realiteit anders is. En dan kom je aan iets wat zo uitzichtsloos lijkt. Maar daar ga ik niet mee stoppen. Ik ga stoppen met wat ik hier voor me heb. Aisha was moslima. Nu is ze christen. En dan zegt ze: ik bid dat mijn volk Israël gaat omarmen. Sinds de half-Palestijnse Aisha christen werd, heeft ze liefde opgevat voor Israël. Het Joodse volk hoort bij God. Dus hoe zou ik hen kunnen haten? Ik vervolg: ik bid dat mijn volk tot het inzicht komt dat ze Jezus nodig hebben. En dat ze dan ook met andere ogen naar Israël gaan kijken, zegt Aisha. Daar ze zo'n geweldige getuigenis van uitgaan, ook naar het Joodse volk zelf, dat de Palestijnen Jezus omarmen. En daarmee ook Israël als vriend. Ik bid voor de politiek, ik bid voor politiek. Ik weet niet wat voor regering gaan krijgen, maar wie, hoe dan ook. Wij bidden en ik bid daarvoor, dat is onze opdracht. En ik vind het geweldig als landen proberen daar vrede te krijgen. Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Maar wat ik hier zie. Zo is het bij haar zelf gegaan. Sinds op haar 19e christen werd. Haar vader is een Palestijn, haar moeder een Nederlands. Die tot de islam had bekeerd. Ik ben grootgebracht, zo vertelt ze, met haat en vervloekingen tegen Israël. Maar vanuit de Bijbel heb ik anders leren kijken, vooral door Romeinen 11. Israël hoort bij God. Mijn geloof is gebouwd op het geloof van de Joodse mensen. Dus hoe kan ik een afschuw van hen hebben? Dan haat ik mijn eigen God. Lieve mensen, hier geloof ik in. In bekering, in verandering. Ik zat gisteren nog te lezen een verslag van Bram Krol. Kennen jullie Bram Krol? Geweldige kerel, geweldig hè, dat is wel een kerel. En die gaf opnieuw bericht via zoon van George McDowell. Wat er gebeurt in Iran, het is onvoorstelbaar hoeveel daar tot bekering komen. God is aan het werk. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Maar weet je, wat ik zo geweldig vind, dat ze vertelt, Aisha dus, de kindbruid, de naam van de kindbruid van Mohammed trouwens. Hè. Ik leerde God als vader kennen. Dat voelt alsof er een warme deken van liefde en aanwezigheid over me neerdaalde. Hoe is het ontstaan? Het christelijk geloof had ze leren kennen via een schoolvriend bij wie ze vaak thuis kwam. Zij woont ergens in Noord-Holland. Ik was overtuigd moslim. Ik wilde hen overhalen tot mijn geloof. Ik wilde aantonen dat de islam waar is. Was. Maar bij hen thuis, brief van Christus, hè? Bij hen thuis hoorde, zag en voelde ik zoveel van Jezus. Liefde, vrede, acceptatie. Ze gingen heel anders met elkaar om dan mijn eigen gezinsleden. De kracht van je veranderde, je nieuwe hart, wat de wereld ziet en wat ze nodig hebben. De schepping zucht en is in barensnood, staat er. En ook wij zuchten. En desalniettemin hebben wij, als we de Heer Jezus kennen, dat nieuwe hart gekregen. Wil Gods geest in onze harten schrijven? Zijn we mensen die kennen wat vergeving is en leven daaruit? We vinden het zo mooi dat hier iets staat. We zijn een brief van Christus. En het hart van Aisha is veranderd. En dan roepen wij uit dat wij weten dat de Heer zijn volk thuis brengt. De geestelijke strijd. Er gaan geweldige dingen daar gebeuren. Wat allemaal, ik weet nog niet precies, maar ik weet één ding heel zeker. Hij komt terug en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En ze roepen wij, Maranatha, kom Heere Jezus, kom haastig. Amen. Laten we een moment stil zijn, dan wil ik graag een gebed uitspreken, maar het moment is van stil gebed. tegen Jezus. Het is al gesproken, de ushalom, vrede, letterlijk heelheid. Heer, dat is zo'n geweldige realiteit. Dat u onze gebroken heiland heel wilt en kunt maken. Wat er ook gebeurd is en wat er ook gebeurt of zal gebeuren. Heer, dank Heer Jezus dat we tot u mogen komen. En van u een nieuw hart mogen ontvangen. Heer, ik bid dat er niemand hier zal zijn die dat niet heeft meegemaakt. Het moment daar mag zijn om je hart werkelijk te openen. Je zonde te belijden. En te komen tot de Heer Jezus Christus. Heer, dat maakt alles nieuw. En Heer, wat een geweldig iets dat wij in de tijd leven. Dat u uw volk thuis brengt om hen werkelijk thuis te brengen. Om daar in hun eigen huis, in hun eigen land, in hun eigen stad mee te maken. Dat u daar zult zijn, Heer Jezus. De geest van genade en gebeden uitstortend. Heer, zodat ze u zullen herkennen, degene die ze doorstoken hebben. Heer, en zolang dat nog niet het geval is, bidden wij ook voor dit land en volk. En voor de Gazastrook en voor Libanon en waar dan ook, Heer, in Iran, Turkije. Ja, Heer, al die landen waar we zo van verlangen, dat uw evangelie krachtig zal doorbrengen. Dank u wat u doet in Iran. Heer, wij bidden voor de afgrijzelijke situatie in Soedan, Heer. Heer, er is nu iets meer aandacht voor. Maar Heer, wat verschrikkelijk wat daar gebeurt. We dragen het aan u op, dat uw vrede er zal zijn. Even denken wat er gebeurt in Nigeria. In zoveel, waar zoveel christenen vermoord worden. Omdat ze geloven in u. Heer, en dat ze toch nog altijd evangelisten uitsturen naar de Fulani herders. Wat al 27 mensen gekost heeft, een leven gekost heeft, Heer. En ze gaan door in uw naam, Heer. Wat een voorbeeld voor ons, Heer. Mogen onze gezinnen, of als ze alleen gaan zijn, ons leven een brief zijn van u, Heer Jezus. Zodat we bewogen zijn met mensen. En uw liefde spreken in levens van mensen. O Heer Jezus, we bidden voor ons land en volk als er de verkiezingen geweest zijn. Wat we er ook van vinden van de uitslag, Heer. Maar dat er ook een regering mag komen. Die met u rekening houdt. Die houdt van ons land, van u en van Israël. Heer, bij u is niets onmogelijk. En zo dragen we ons land elkaar aan u op. In uw naam. Amen.